En daarna wordt u gelezen uit Gods woord, Handelingen 16, vanaf het 16e vers tot en met het 34e vers.
En het geschiedde, als we tot het gebed heen gingen, dat een zekere dienstmaagd, hebbende een waarzeggende geest, ons ontmoette. Welke haar heren groot gewin toebracht met waarzeggen. Dezelfde volgde Paulus en ons achterna en riep, zeggende, deze mensen zijn dienstknechten Gods des Allerhoogste, die ons de weg der zaligheid verkondigen. En dat deed ze vele dagen lang. Maar Paulus, daarover ontevreden zijnde, keerde zich om en zei tot die geest, ik gebied u in de naam van Jezus Christus, dat gij van haar uitgaat. En hij ging uit terzelfde uren. Als nu de heren van dezelfde zagen dat de hoop huns gewins weg was, grepen ze Paulus en Silas en trokken er naar de markt voor de overste. En als ze hun tot de hoofdmannen gebracht hadden, zeiden ze, deze mensen beroeren onze stad, daar ze Joden zijn. En ze verkondigen zeden die ons niet geoorloofd zijn aan te nemen, noch te doen, alzo wij Romeinen zijn. De schade stond gezamenlijk tegen hen op, en de hoofdmannen, hun de kleren afgescheurd hebbende, bevalen hen te geeselen. En als ze hun vele slagen gegeven hadden, wierpen ze hen in de gevangenis en geboden de stokbewaarder dat hij hen zekerlijk bewaren zou. Dewelke zulk een gebod ontvangen hebben, wierp hen in de binnenste kerker en verzekerde hun voeten in een stok. En omtrent de middernacht baden Paulus en Silas en zongen goden lofzangen en gezangen en de gevangenen hoorden naar hen. En er geschiedde snellijk een grote aardbeving, alzo dat de fundamenten des kerkers bewogen werden. En terstond werden al de deuren geopend en de banden van allen werden los. En de stokbewaarder, wakker geworden zijnde en ziende de deuren der gevangenis geopend, trok een zwaard en zou zichzelf omgebracht hebben, menende dat de gevangenen ontvloden waren. Maar Paulus riep met grote stem, zeggende, doe uzelf geen kwaad, want wij zijn allen hier. En als hij licht geëist had, sprong hij in en werd zeer bevende en viel voor Paulus en Silas neder aan de voeten. En hen buitengebracht hebbende, zeide hij, lieve heren, wat moet ik doen, opdat ik zalig word? En ze zeiden, geloof in de Heere Jezus Christus, en gij zult zalig worden, gij en uw huis. En ze spraken tot hem het woord des Heren en tot allen die in zijn huis waren. En hij nam hen tot zich in diezelfde uren des nachts, en wies hen van de striemen, en hij werd terstond gedoopt, en al de zijnen. En hij bracht hen in zijn huis en zette hun de tafel voor, en verheugde zich dat hij met al zijn huis aan God gelovig geworden was.
Tekstwoord gemeente kunt u vinden in het voorgelezen schriftgedeelte, Handelingen 16. Daarvan vers 28b en vers 31. Handelingen 16, vers 28b. Doe uzelf geen kwaad, want wij zijn allen hier. En vers 31, ze zeiden, geloof in de Heere Jezus Christus, en gij zult zalig worden, gij en uw huis. Ja, gemeente, een poging tot zelfdoding. Drie gedachten, de aanleiding daartoe, de waarschuwing daartegen en het geneesmiddel daarvoor. Eerst dus de aanleiding daartoe. Er is in deze tijd, u weet dat wel, wordt over geschreven, duidelijk een toename van zelfmoord, suïcide, zelfdoding of pogingen daartoe. Ook onder jongeren. Heel verontrustend. Veel jongeren. Wel erg als je geen ander perspectief meer ziet. En het is waar, de toekomst is maatschappelijk gezien niet rooskleurig, helemaal niet. Radeloosheid, redeloosheid, goddeloosheid, het neemt hand over hand toe. En het leven, ja inderdaad, dat vertoont ook veel extra spanningen. En dan komen we, jongelui, in onze tekst ook in aanraking met iemand die op het punt staat om zelfmoord te plegen, zichzelf te doden. Maar die op het laatste moment tot andere gedachten komt, veranderd wordt, bekeerd wordt. Ja, het is een bekeringsgeschiedenis, zou je kunnen zeggen. Vanmorgen ook al. Lydia, de Heere opende haar hart, zodat ze acht nam op het woord van de Heere. Bekeringsgeschiedenis. Nou, voor sommigen is dat ook zeker geliefde lectuur. Er worden nog steeds allerlei bekeringsgeschiedenissen herdrukt. En het is ook goed om te horen wat God anderen deed ondervinden, wat hij gedaan heeft aan hun geest. Maar er zijn wel gevaren aan verbonden. Het is belangrijk om zulke boeken, maar ook eigen geestelijke leven, bevinding, te toetsen. Waaraan? Nou, aan het woord van God. Daarin wordt op schriftuurlijk bevindelijke wijze de weg van bekering beschreven. Los van het woord kan het leiden tot onverschilligheid. Nou, als het zo moet, dan hoeft het voor mij niet meer, zegt iemand. Of het leidt tot oppervlakkigheid. Als ik daar en daar maar aan beantwoord, als ik maar netjes leef, nou ja, dan kom ik er wel. Hoef me niet zo druk te maken. Of het leidt tot moedeloosheid. Als ik niet heb meegemaakt wat anderen wel hebben ondervonden, misschien een vader of een moeder, zo'n opzienbarende misschien wel bekeringsweg. Als ik dat niet heb meegemaakt, oh, dan is het bij mij zeker niets. Je wordt moedeloos. En daarom is het zo belangrijk om Gods woord ernaast te leggen. Dan krijg je oog voor de verschillende manieren waarop de Heere een mens bekeert. Dat gaat niet op één manier. In Handelingen 16, jongens en meisjes, staan drie voorbeelden van bekering naast elkaar. Drie. Welke drie? Nou, Timotheus wordt genoemd in dit hoofdstuk in het begin. Nog op jonge leeftijd, het ongeveinsd geloof werd hem door zijn grootmoeder en moeder voorgeleefd. En dat mocht bij hem al heel vroeg in zijn leven vrucht dragen. Paulus neemt die jonge Timotheus ook graag mee op zijn reis, zendingsreis. En Lydia, we zagen dat vanmorgen, die kwam op latere leeftijd tot bekering, onder de prediking van Paulus, daar aan die rivier. En dan hier die gevangenbewaarder in Filippi, die werd bekeerd op een heel opzienbarende manier. Hemel en aarde werden bewogen. Dus heel verschillend, maar wezenlijk is er wel duidelijk een overeenkomst. En daarom moeten we niet letten op allerlei bijkomstige opzienbarende dingen waarmee een bekering gepaard kan gaan, maar op het wezenlijke. Dus niet denken, nou ja, kijk, het kan heel gemakkelijk, ik ben van jongs af aan naar de kerk gegaan, ik ben opgegroeid in een christelijk gezin, dus dan zit het toch wel goed. Maar ook niet moedeloos worden. Als je niet zo'n zware weg hebt als die gevangenbewaarder daar in Filippi. Vroeger zei men wel eens, sta niet naar een zware weg, maar naar een klare weg. Ja, dat zingen we ook, hè. Och, dat ik klaar en onderscheiden zag hoe ik mij naar uw bevelen moet gedragen. Wie Gods woord biddend raadpleegt, die wordt niet onverschillig en die hoeft ook niet moedeloos te worden. Hoe zondig we ook zijn, hoe zwart, Gods woord zegt dat er hoop is, gegronde hoop. Hoop die niet beschaamt. En bovendien, niet ieder kan het uur van zijn bekering aangeven. Paulus wel. Denk maar, jongelui, op weg naar Damascus. Daar gebeurde het. Werd neergeslagen. Stem uit de hemel. Groot licht. En die gevangenbewaarder. En Lydia ook. Maar Timotheus niet. Maar wel kent ieder die de Heere lief heeft uren, tijden, momenten, plaatsen waar je van weet, om het zomaar eens te zeggen. Waar de Heer je te sterk werd. Waar je genade op genade ontving. En soms zeg je, ach, duurde het maar wat langer. Maar waar lees je nou van een bekering van Isaac? Ja, we weten dat hij als jonge jongen daar gelegd werd op dat altaar, op de Moria. Zonder tegenstribbelen. De Heere zou het voorzien. Maar verder, we weten ook bij het ouder worden dat hij bad in het veld. Biddend zijn vrouw verwacht heeft. Maar verder, niet. En van Mozes, waar lees je dat van Mozes? Bekering van Mozes en van Aaron lees je ook niet. Daar vond dat werk van Gods genade in stilte plaats. U weet hoe Paulus en Silas in Europa gekomen zijn. Na dat gezicht van die Macedonische man, kom over en help ons. En we weten ook wat er in Filippi gebeurd is. Ja, Lydia tot bekering gekomen, ja, maar meer. Want Paulus en Silas die kwamen daar al heel snel in de gevangenis terecht, omdat ze een meisje in de naam van de Heer Jezus Christus hadden bevrijd van een waarzeggende geest. Die liep hen achterna. Zijn dienstknechten van de Allerhoogste God, die ons, ja, dan staat er in het Grieks niet, de weg van de zaligheid verkondigen. Dat zou goed zijn. Er is maar één weg, de weg, maar een weg staat er eigenlijk. Geen lidwoord. Nou, Paulus, die heeft dat meisje verlost van die waarzeggende geest. Maar het was niet naar de zin van hen die dat meisje exploiteerden, gebruikten om geld te verdienen. Nu moesten ze heel wat inkomsten derven. En daarom werden Paulus en Silas beschuldigd van het verstoren van de orde in de stad. En zo kwamen ze dus in de gevangenis terecht na gegezeld te zijn. Op de dag van de zaligheid, Lydia werd bekeerd, volgde de nacht van het lijden. Ja, en dat zie je nou zo dikwijls in het leven van Gods kinderen. Dat ze door diepe dalen heen moeten. Diepe wegen. Want Satan kan het zo slecht hebben dat in het huis van Gods kinderen de zon der gerechtigheid schijnt. Die cipier van de gevangenis die deed hun voeten in een blok, ze konden geen kant meer op. En hij stopt ze ver weg in de diepste kerker. En het laatste wat we horen, dat is dan dit. En omtrent de middernacht baden Paulus en Silas en zongen godelofzangen in de nacht. En de gevangenen hoorden, luisterden naar hen. Moet u nagaan, aan handen en voeten gebonden. Maar de tongen die worden losgemaakt. Men hoort daar vrome tent weer galmen. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen, daar ik hem verwacht. Luidkeels zingen ze. Zendingswerk, gemeente. De gevangenen luisterden naar hen. Wat een wonderlijke nacht was dat, daar in die gevangenis in Filippi. Maar die cipier, die gevangenbewaarder, die werd er niet wakker van. En toch zou hij wakker moeten worden. Als de stem van die gezanten dan zijn oor niet bereiken, ja, dan zal God zelf zijn stem laten horen. Ja, de Heer heeft meer dan één pijl op zijn boog. 'S Avonds was hij nog rustig naar bed gegaan. Alles was goed afgesloten. Niemand kon ontvluchten. Maar midden in de nacht wordt dan zijn rust verstoord. De aarde beeft, de deuren van de gevangenis die springen open, de boeien vallen af. De rust van de stad wordt nu echt verstoord. Weg is een rust. Gods stem klinkt daarin. Sta op, gij die slaapt. Sta op uit de doden, ja, uit je doodslaap. Wat een verschil, gemeente, in het beluisteren van de stem van de Heere. De een is zomaar wakker en bereid tot dienst aan de Heere. En een ander, ach, deze cipier, eerst moeten hemel en aarde in beweging komen. Weet u wat we zingen en wat zo terecht is? Laat zulk een dwang voor u toch niet nodig wezen. Maar wat doet de Heere een moeite om een verloren zondaar wakker te roepen? Uit bewogenheid. Hij beweegt zelfs de aarde. Dat komt nou voort uit de bewogenheid van zijn gemoed. Hij is innerlijk, staat er, met ontferming bewogen. En weet u, van nature zijn wij net als die cipier. Hij leefde gerust voort. Alles was immers goed verzekerd. Niemand die God zoekt. Daar hebt u het, dat is ons beeld. Niemand die naar God vraagt. Dan bekommeren we ons niet om ons eeuwig heil. Dan ga je misschien wel naar de kerk, maar het laat je eigenlijk koud. Je zit misschien wel met je gedachten elders. Je bent met heel andere dingen bezig. De Heere gebruikt allerlei dingen om mensen wakker te schudden. Het kan een sterfgeval zijn, een terroristische aanslag, een natuurramp, ernstige ziekte, een pandemie. O, luister naar zijn stem, want de bedoeling is niet om te plagen, niet om je moedeloos te maken, maar om wakker te schudden, om aan hem te verbinden. Dat we het zouden zeggen, Heere, u bent ons een schuilplaats in gevaren. U zult ons voor benauwdheid trouw bewaren. Voor de Heere is niets te wonderlijk. Niets staat hem in de weg. Petrus werd uit de gevangenis gehaald. En langs die gevangenbewaarders heen. Die hadden niks in de gaten. Ze merkten er niets van. En hier zien we dat de gevangenbewaarder tot bekering komt. Maar dit is hetzelfde bij Gods kinderen. De Heere zegt je de rust op. De fundamenten van je bestaan beginnen te wankelen. Het zonderegister wordt geopend. Je kunt niet meer voortleven zoals voorheen. Altijd netjes geleefd, mijn best gedaan, ieder het zijne gegeven, christelijk opgevoed. Ach, u weet het wel, u kent het rijtje wel. Maar zo leven we toch vaak, en van nature helemaal. Paulus en Silas konden die gevangenbewaarder niet wakker zingen. En er geschiedde plotseling een grote aardbeving. Zijn wij al wakker geworden? Bedunkt er rumoer genoeg in onze tijd? Wordt hevig geschud aan de fundamenten van ons bestaan? Er vond plotseling een grote aardbeving plaats, zodat die fundamenten van de gevangenis bewogen werden. En onmiddellijk gingen alle deuren sprongen open en raakten de boeien van allen los. En die cipier, hij staat op het punt om zelfmoord te plegen. Met zijn zwaard. Waarom? Wat was nou de nood van deze man? Hij dacht dat die gevangenen ontsnapt waren. Dat zou hem duur komen te staan. Hij had ze niet goed bewaakt. Dat zal hem zijn hoofd kosten. Als hij denkt aan de schande die hij zal moeten ondergaan, dan kiest hij er in zijn wanhoop voor om dan zelf maar een einde aan zijn leven te maken. Satan probeert hem de weg van de eeuwige dood in te jagen. Het is niet vreselijk. Dat was nou de aanleiding tot die poging tot zelfmoord. Maar nu de waarschuwing daartegen. Want Paulus, die ziet dat scherpe staal flikkeren en hij roept, doe uzelf geen kwaad. Ja, het is erg om de hand aan je eigen leven te slaan. Je doet jezelf kwaad, ziet u? Ja, daar denkt men vandaag anders over, ik weet het. Trouwens in die tijd ook. Seneca, Romeins schrijver en Stoïcijns filosoof, de opvoeder van keizer Nero, die noemde het de verstandige uitweg. En sommigen vinden het een heldendaad. En vandaag zeggen zelfs theologen, het leven is een geschenk. Als je het zat bent, nou dan mag je teruggeven aan God. Daar zou een mens recht op hebben. Maar gemeente, dat is niet naar Gods woord. Dat fluistert de duivel in. Zeker, er is verschil in omstandigheden, dat moeten we niet vergeten. In psychische moeite en onder invloed van medicijnen beseffen mensen soms niet meer wat ze doen. Wat moet je daar nou van denken? Sommigen zeggen, ja, dat maakt niet uit hoor. Je gaat naar de hemel. Maar dat lees ik niet in de Bijbel. Dat kunnen we wel gemakkelijk zeggen of denken, maar de voorbeelden in de Bijbel die laten zien Geen hoop laten, geven geen hoop. Denk eens aan Achitofel, je raadsman van David. Saul, ook met zijn zwaard. Judas, dat is de ene kant. Maar het gaat mij ook te ver om te zeggen, wat eens iemand tegen mij zei, ja, maar daar bewaart God zijn kinderen voor. Dat staat ook niet in de Bijbel. We laten het oordeel aan de Heere over. God is rechter. Die beslist. Maar wel staat dit in de Bijbel. Die waarschuwing. Doe uzelf geen kwaad. En dat is de boodschap van elke zondag. De stem van de genade. God wil in de nood onze redder zijn. O, gebruik toch de tijd. Jongelui, ouderen, laten we de tijd toch gebruiken om de Heere te voet te vallen. U moet uw rechter en mag uw rechter om genade bidden. Acht het bloed van de Heer Jezus Christus toch niet onrein. Er is vergeving voor de grootste der zondaren. Laat de Bijbel heel duidelijk horen. Altijd bij hem geweest vergeving. Hulp en heil is bij hem te vinden. De Heer wil niet dat je omkomt in de wanhoop. Hij wil niet dat een mens zichzelf kwaad aandoet. Hij heeft de wereld zo lief gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, die het kwaad van de zonde op zich heeft genomen om leven en om hoop te kunnen schenken aan mensen met een uitzichtloos leven. De stem van het evangelie redt deze man van zelfmoord. Doe uzelf geen kwaad, wij zijn allemaal hier, niemand is ontsnapt. Alle boeien waren los, maar er is iets wat meer boeit dan die ijzeren boeien. Het woord van God, diezelfde hand die hem van zijn boeien bevrijdde, die hen, die gevangenen van hun boeien bevrijdde, houdt hen ook vast van hoger hand. Wat een wonder. Die gevangenbewaarder kan gerust zijn, hij kan zich gerust voelen. Wij zijn allen hier. Hij kan gerust zijn en toch is hij het niet. Dat blijkt. Hoezo? Nou, bevend valt hij voor Paulus en Silas neer en vraagt, Heren, wat moet ik doen om zalig te worden? Een vraag waarmee hij niet zo lang rondliep nog. Oh nee, hij was rustig naar zijn bed gegaan. Nu was het een brandende vraag. Een rustig mens wordt onrustig. Een gelukkig mens wordt ongelukkig. Vaak is het zo dat als we de gevolgen van de zonde te boven zijn, we gewoon maar weer op de oude voet voortgaan. Toen je doorheen mocht komen door die moeite, ging je verder alsof er niets gebeurd was. Is niet waar? Zo gebeurt het al dikwijls. Maar deze cipier, die kan niet meer gewoon verder. Zijn hart is getroffen door de liefde. Wat voor God moeten deze mensen wel dienen? Die het zegt, doe uzelf geen kwaad. Hij is voor eigen besef verloren. Er is geen toekomst meer. Alles getuigt tegen hem. Hij meende dat hij voor tijd en eeuwigheid, dat het een verloren zaak was. Hij begint te beven. Hij krijgt met zijn schuld te doen. Hij krijgt met God te doen. In die aardbeving heeft hij Gods hand gezien. Hij is door die aardbeving voor de majesteit van God geplaatst. Wat moet ik doen om zalig te worden? Gered te worden? Eerst dacht hij dat hij gelukkig was. En nu erkent hij. Dat mis ik. Ik ben niet gelukkig. Is dat bij u, bij jou ook wel eens zo geweest? Dat je dat mist, dat je beseft dat je dat mist. Dat je niet zalig bent. Dat je niet zalig geboren bent. Dat je zalig moet worden. Och Heere, werd mijn ziel door u gered. Het hart van die gevangenbewaarder beefde. De fundamenten van zijn bestaan werden bewogen. Hij had God ontmoet in die tekenen. Nee, het was geen doodsangst. Hij stond immers op het punt om zichzelf te doden. was ten diepste angst voor God. Dat is hetzelfde als in Openbaring 6 waar staat dat ze de dood zullen zoeken, maar niet vinden. Daarom roepen ze, bergen valt op ons en heuvelen bedekt ons. Hij had ze naar buiten gebracht, Paulus en Silas, uit dat vunzige hol. En dan geeft hij uiting aan wat er in zijn hart leeft. Een noodkreet, een zielenklacht. Hetzelfde als bij die tollenaar, die ook enkel zonde en schuld zag. Geen enkele toekomst meer. De handen die eerst de hand aan zichzelf wilden slaan, van zijn eigen leven, worden nu uitgebreid om te grijpen naar het leven. Maar gemeente, dan is er ook meer dan schuld tegenover God en mensen. Dan is er ook meer dan een veroordelend geweten. Dan is er begeerte om gered te worden, gezaligd te worden, behouden te worden. Om die welverdiende straf te ontgaan en weer tot genade te komen. Erger dan die gevangenismuren is de benauwdheid waarin hij verkeert. Zoals die dichter het zingt, ik werd benauwd van alle zijden, maar ik riep de Heere ootmoedig aan. Een zonde, op de knieën gebracht, onweerstaanbaar, zonde voor God geworden. Hij kan zich niet verzetten, hij moet zich laten leiden. Laat u zaligen, laat u bekeren. En dat openbaart zich in droefheid die in overeenstemming is met Gods wil, zegt de Bijbel. Droefheid die een onberouwelijke bekering tot zaligheid werkt. En zo komt van zijn lippen die vraag, wat moet ik doen om zalig te worden? Wat moet ik doen? U zegt misschien, nou dat klinkt niet zo reformatorisch hoor. Dat is rooms toch? Werk heilig, remonstrants, Arminiaans, wat moet ik doen? Ik moet denken aan wat ik eens hoorde van mijn grootvader. Die zei, langs de weg van zorgeloosheid komt niemand in de hemel. Zorgeloosheid is de kortste weg naar de hel. Wij moeten doen. Het is alleen de vraag, wat en hoe? Om zalig te worden moet er wat gedaan worden. Het komt niet automatisch goed tussen de Heere en ons. Er is wat gedaan door ons mensen in het paradijs. Een zondige daad. En wij maken iedere dag de schuld meer, erger. Ieder mens is van nature in zijn hart een pelagiaan. Luther zei eens, er zit in ons hart een grote paap. Wat wil dat zeggen? We willen het altijd zelf doen. Zelf. Zaligheid toch maar op een of andere manier, al is maar iets, verdienen. Denk nou eens aan de Pinksterdag. Dan wordt het ook gevraagd toch? Door hen die op de prediking van Petrus verslagen waren in het hart. Wat zullen wij doen, mannenbroeders? Heb jij dat ook wel eens leren vragen? Deze vraag, die zouden we toch best eens wat meer willen horen, is niet waar? Wat moet ik doen om zalig te worden? Hier is een mens die zalig wil worden. Niet iemand die naar de hemel wil, dan zijn er genoeg. Maar die zalig wil worden. En waar begint dat, die zaligheid? Hier. Hier in dit leven. In het leven met de Heere. Oh, laten we toch veel vragen om ontdekking, om het te leren. En dat je het gaat erkennen, o Heere. Ik kan het alleen maar erger maken. Ik kan alleen maar verkeerd doen. Alles bederven. Van dag tot dag de schuld meer maken. Weet u, Paulus die kan die vraag begrijpen hoor. De vraag die deze man stelt. Wat moet ik doen om zalig te worden? Hij had die vraag zelf ook gesteld. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Hij ziet net als die tollenaar alleen maar schuld en zonde. Is er nog een middel? Wat moet ik doen? Met die vraag krijgen Gods kinderen te maken. Jazeker. Want we proberen het altijd zelf, maar de Heere laat je daarin vastlopen. Denk maar aan Luther. Die heeft ook van alles geprobeerd. Zelfs op zijn knieën die Pilatus trappen kon. Het hielp allemaal niets. Geen vrede met de Heere. En daarom geen zelfverlossing. Denk maar weer aan dat meisje. Hè? Die was achter hen aangelopen. Achter Paulus en Silas. Dit zijn dienstknechten van de Allerhoogste God. Die ons een weg van zaligheid verkondigt. Er zijn zoveel wegen, maar dit is ook een weg. Moet je ook eens proberen. Maar er zijn allemaal doodlopende wegen. Er is maar één weg. Ik ben de weg, zegt Christus. Mijn werk. Ja, dat moeten we leren. En dat wil de Heer ons ook leren. Dat we daar veel om bidden, telkens ook weer. Dat we het zelf niet meer in orde kunnen maken. Hij heelt gebrokenen van hart. Op deze zal ik zien, op de armen en verslagenen van geesten die voor mijn woord beeft. En zo ontvangt deze man dan ook het medicijn voor een verbrijzelde ziel. Geloof in de Heer Jezus Christus en gij zult zalig worden, gij en uw huis. Dat is dat derde, dat geneesmiddel tegen die poging tot zelfmoord. Wat moet ik doen? Weet u wat de Heer Jezus zei? Dit is het werk van God, dat u gelooft in hem die hij gezonden heeft. Johannes 6. Alles is gedaan door Jezus Christus. Eén naam is gegeven, de zaligmaker. En hij is het die zijn volk zalig maakt van al hun zonden. Niet onze goede werken. Geloof alleen. Geloof niet in jezelf, in je eigen mogelijkheden, maar in hem, de zaligmaker. Geloof zijn heil en troostrijk woord, verhard u niet, maar laat u leiden. En aan dat geloof, gemeente, daar is nou de zaligheid verbonden. Sommigen zeggen, nou ja, een kort preekje hoor van die Paulus. Veel te kort, veel te mager. Nee, hier zit nou alles in. Calvijn zegt, dit is een korte, schijnbaar droge, maar toch volledige omschrijving van de weg van de zaligheid. In huiselijke kring zal daar verder over gesproken zijn. Want er staat ook in vers 32, hè, zij spraken tot hem het woord des Heren en tot allen die in zijn huis waren. Er vindt ook doopbediening plaats, er werd gedoopt en al de zijnen. Wij moeten geen enkele bekeringsweg tot model maken. Het is niet het voornaamste hoe we bekeerd worden, maar dat we bekeerd worden. En de Heilige Geest, en dat ziet u ook hier weer, die doet dat niet zonder het woord. Lucas die verbindt het geloof met de prediking en de leer. Dat is het middel om de zaligheid bekend te maken, maar ook om het te schenken. De Heere deelt schuldvergevende genade uit door zijn woord. Geloof in de Heer Jezus Christus. En gij zult zalig worden, zie van jezelf af, op hem. Wie in de Zoon gelooft, heeft het eeuwige leven. Kopen dus op de markt van vrije genade. Wat het je kost? Alles. Als je alles nog hebt om jezelf op de been te houden. Dat moet je kwijt. Wat het je kost? Niets. Als je niks meer hebt. Geloof alleen. Sola fide. Weet u, alle geboden, ga maar na hoor, in de schrift zijn omringd door beloften. Bid en u zal gegeven worden. De Heere eist wat hij geeft. En hij geeft wat hij eist. Geloof. Paulus zegt niet, je moet eerst dit en eerst dat. Je moet eerst nog meer verslagen zijn, meer vermoeid, meer belast. Eerst verder in de put en dan blijven zitten totdat God je eruit haalt. Nee, hij komt niet met alle mogelijke voorwaarden die het evangelie verdienstelijk maken. Hij predikt hem terstond Christus. Ja, ik weet dat er zijn er die voor rechtzinnig willen doorgaan als gevraagd wordt, wat moet ik doen? Geloven? Nee, dat gaat zomaar niet. Maar u zegt, is het geloof dan geen gave? Jazeker, heel duidelijk, Efeze 2. Geloof is een gave van God. Maar nergens barricadeert de Bijbel daarmee de weg naar de Heer Jezus Christus. Dat moet u goed onthouden. En dan dit. Zij zeiden, Paulus en Silas, geloof in de Heer Jezus Christus. Niet Paulus alleen, Paulus en Silas. Heerlijk toch? Als ambtsdragers, als ouders, samen stemmen in het wezenlijke. Dat ze groot denken van de Heer. Ze zeggen hetzelfde als Johannes de Doper en de Heer Jezus zei. Hetzelfde als wat Petrus zei in Handelingen 2. Geloof in de Heer Jezus Christus. Precies hetzelfde. Val niet in je zwaard, maar val in de armen van Jezus Christus, de zaligmaker. Stel je vertrouwen op Hem. Dat is Gods woord nu, tot zondaren en hulpeloos, ook vandaag. Er is raad, er is hulp. Jezus Christus. Oh, wat een naam, een gemeente, daar zit zoveel in. Eén naam is er onder de hemel gegeven, waardoor we moeten zalig worden, maar ook kunnen zalig worden. De naam Jezus spreekt toch van vergeving, van vernieuwing voor een ontredder bestaan. Alles is gedragen door Hem. Dat woord zal het doen. Paulus en Silas hebben die gevangenbewaarder niet bekeerd. Wel nee, de Heilige Geest door het woord, door het zwaard van de Geest. Het gewone zwaard was weg. God gebruikte het zwaard van het woord. Rome leert, je moet het zelf doen. Goed, Christus is wel nodig, maar dat is voor je erfzonde. Maar de zonde die je met de daad doet, daar moet je zelf tegenaan. Met je goede werken. En dat betekent altijd twijfel. Heb ik wel genoeg gedaan? Dan kom je nooit tot zekerheid. Of je wordt heel oppervlakkig, hoor. Met hoe weinig kan ik eigenlijk toe? Geloof, wordt hier gezegd. Dat is het medicijn. En het is een bevel. Ja, dat mag wel goed tot ons doordringen, gemeente. Een bevel. Het wordt niet alleen aangeboden, het geloof. Het is een geschenk van God. Maar het wordt ook geboden. God komt niet met een vriendelijk verzoek. Zou je er eens over na willen denken, jongen of meisje, of je mij gelooft en wilt geloven? Nee. De Heer komt met een bevel van geloof en bekering. Dat zegt onze belijdenis ook heel duidelijk op grond van Gods woord. Een bevel. Waarom? Niet omdat de Heer zoveel verwachting heeft van ons mensen. Van u, van jou, van mij. Van onze mogelijkheden. Oh nee. Dit bevel, dat dient nu om het aanbod van de belofte te versterken. Om het kracht bij te zetten. Zeggen wij ook wel eens. Als iemand toch op bezoek komt, zo tegen het eten, dan zeg je, joh, eet toch mee. Eet mee. Dat is een aansporing. En zo is dat bedoeld. Om het bij de Heere te zoeken. Geloof is een gave van God. Als wij het zelf zouden moeten voortbrengen, dan was het een verloren zaak. Het is een geschenk. Niet in jezelf geloven. Het gaat erom te geloven dat je een zondaar bent. Totaal verloren. Maar dat die zaligheid te verkrijgen is door het zien op Jezus. En gij zult zalig worden. Wanneer? Straks? Pas als je sterft? Nee, direct. In het toevlucht nemen tot de Heere al. Het toevlucht nemend geloof, dat kleeft de Heere aan. En die vindt daar al vreugde in. Het toevlucht nemend geloof. Begrijpt u dat? Oh, wat is de Heere goed dat Hij nog tot me spreken wil. Dat Hij nog alles wil schenken wat ik nodig heb om zalig te worden. Om die welverdiende straf te ontgaan, tot genade te komen. Toevluchtnemend geloof. Daar zit al vreugde in. Het is niet hopeloos. Niet reddeloos. Er is een redder, een zaligmaker. Of maakt dit antwoord weinig indruk op ons? Of misschien helemaal niet? Hebben we die vraag nog nooit gesteld? Wat moet ik doen om zalig te worden? Je hebt het al zo vaak gehoord. Oh, doe jezelf toch geen kwaad door je ongeloof. Wij hebben heel Gods woord, waarin alles staat over die zaligheid. En de Heere zegt erbij, en daar doe je nu wel aan, daar doe je nou goed aan. Daar gaat het nu om, dat je daar acht op slaat. Weten we uit ondervinding dat we vanuit onszelf ellendig, jammerlijk, arm, blind en naakt zijn. Is er verlangen om verlost te worden van de schuld van de zonde. Maar ook van de macht van de zonde. Ja, ook na ontvangen genade hebben we telkens weer datzelfde antwoord nodig. Geloof in de Heer Jezus Christus om te vluchten tot Hem. Om het in te zien. Ja, ook dat. Open mijn ogen, Heere. Dat ik ziende word. Dat ik er niet aan voorbij leef. Maar schenk mij uw genade. Geloof in de Heer Jezus Christus. De toevlucht nemen tot Hem. Wat is de naam van die gevangenbewaarder? Dat staat er niet, nee. Chrysostomos, die noemt de naam Stefanus. En hij wijst dan op 1 Korinthe 1 vers 16, waar Paulus zegt dat hij niemand gedoopt heeft aan het huisgezin van Stefanus. Die gevangenbewaarder schijnt dan later in Korinthe gewoond te hebben. In 1 Korinthe 16 vers 15 wordt gezegd dat het gezin van Stefanus de eersteling van Achaïe is en dat zij zichzelf ten dienste van de heiligen hebben gesteld. Die gevangenbewaarder, die krijgt meer dan hij gevraagd heeft. Gij zult zalig worden, gij en uw huis, uw huisgenoten. Wat is dat nou? Zijn Paulus en Silas dan hartekenners? Hebben ze daarvoor een speciale openbaring ontvangen? Nee. Paulus die spreekt hier, zou je kunnen zeggen, vanuit de algenoegzaamheid van het offer van de Heer Jezus Christus. Je kunt niet geloven voor je man of voor je vrouw of voor je kinderen. Het is een persoonlijke zaak, maar de Heer werkt het in de lijn van de geslachten. Laten we voor elkaar bidden. Elkaar ook vermanen. Er is bij de Heere geen aanneming des persoons. Ze hebben alle gezondigd, staat er, en worden om niet gerechtvaardigd. Alleen op grond van het offer van de Heer Jezus Christus. Spreken we daar met elkaar over. Wat moeten we doen om zalig te worden? Kennen we die zaligheid? Het is mijn goed, mijn zaligst lot nabij te wezen bij mijn God. Dan zijn we ook leergierig. Dit gezin dat wil er meer van weten. En zij spraken het woord van de Heere tot hem en tot allen die in zijn huis waren, staat er in vers 32. De vrucht blijft niet uit. Hij waste hun striemen, nam ze in zijn huis, zette hen eten voor. Ja, daar heb je het. Genade maakt andere mensen. Als je hart veranderd is, dan wordt ook je huis en je leven aan de Heere gewijd. Ze hadden die striemen en die wonden door die geesteling. Vreselijke geesteling. En dat zal die cipier best gezien hebben. Maar hij had er niks aan gedaan. Hij had dan zelfs in de binnenste kerker geworpen, staat er. Geworpen. Maar nu is die harde man zacht geworden. Veranderd. Vanmorgen had het over stenen hart dat een vleeshart hart moet worden. Jongens en meisjes, hier zie je het ook weer. Zie je wat genade vermag? Samen hebben ze God groot gemaakt, door wiens striemen hen genezing geworden is. Paulus en Silas. Voor hen was dit het antwoord op het gebed in die kerker. Ze baden te middernacht. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Hier wordt nou dat nachtelijk visioen te Troas werkelijkheid. Nog mooier eigenlijk. Ziet u, de Heere werkt. En hij doet het goed ook. Wat een wijze weg van de Heere. Het leek allemaal verkeerd te gaan daar in Filippi. Maar de Heere vergist zich nooit. Nee, het wordt niet altijd hier duidelijk. En soms is het zo moeilijk om te aanvaarden. Maar ook dat wil de Heere ons leren. Geef het over. Na deze zul je het verstaan. Zulke opzienbarende bekeringen in de Bijbel, ook bijvoorbeeld van Paulus, waarom zijn die nu opgeschreven? Nou, die zijn er als bewijs dienen tot bewijs van de macht en de genade van God. Niet om te zeggen, nou als je dit niet beleefd hebt, als er geen aardbeving was en als je niet aan de rand van de afgrond hebt gestaan, nou dan kan het niet echt zijn die bekering van jou. Oh nee, dit staat nou beschreven om de macht van God te tonen. Macht om meer dan overvloedig te doen, ook in uw en in jouw leven, hoe moeilijk het ook kan zijn. De macht van zijn liefde. Niets is voor hem te wonderlijk. En dat plotselinge, dat is ook geen vereiste. Het is tot troost, opdat anderen zouden weten wat de Heere vermag. Hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. Een God die gevangenen in vrijheid stelt en aan hun ellende denkt. En hij kan bevrijden, uit welke boeiende macht ook. Hij kan onverwacht en onverwachts deuren openen. Dat laat de Heere zien. Oh, wat geeft dat een blijdschap, gemeente. Want er staat, en hij verheugde zich, dat hij met heel zijn huis aan God gelovig geworden was. Nou, zou dat, deze vertaling, zou dat op het verkeerde been kunnen zetten. Zo van, het hoeft niet hoor. Maar het zou je op het verkeerde been kunnen zetten dat al die huisgenoten tot geloof zijn gekomen. Maar dat is de bedoeling niet. Letterlijk staat er eigenlijk, en hij, dat is die stokbewaarder, verheugde zich met heel zijn huis dat hij, weer enkelvoud, aan God gelovig geworden was. Hier komen we weer in aanraking met die huisteksten. Ik kan daar nu niet uitgebreid op ingaan. Vanmorgen heb ik er ook iets van gezegd. Als u daar nog wat verder op door wil lezen, dan kunt u heel goed dat boekje van professor Baas lezen. U en uw kinderen, de kinderdoop en de Bijbel. En daar vindt u die teksten op een rij. En dat is heel goed om daar kennis van te nemen. Het uur van Gods ontferming. Het woord. Dat tweesnijdende scherpe zwaard. Oh, dat heeft verandering teweeg gebracht. Het slaat wonden en het heelt. En dat is nog zo. Daar in de eeuwigheid straks, de eeuwige zaligheid, is er voor Gods kinderen geen cel meer, geen kerker meer. Zijn ze eeuwig vrij. Daar is geen nacht meer. Daar is eeuwig licht. Wat zal dat zalig zijn? Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Amen.